Goedemiddag gemeente, ik heet u en jullie allen van harte welkom in deze eredienst. Ook een bijzonder welkom aan gasten die in ons midden zijn. En ook degenen die met ons meeleven en meeluisteren via de moderne media. In deze middagdienst gaat voor dominee H. de Bruyne uit Ermelo. De schriftlezing in deze dienst is uit Lucas 23, de versen 13 tot en met 43. De kerntekst voor deze prediking is Lucas 23, vers 34a. En het thema van deze middag is de gekruisigde bid voor zijn beulen. Een mededeling namens de kerkenraad. Zoals u weet zijn de landen Mozambique, Zimbabwe en Malawi getroffen door een verwoestende orkaan. En in verband met de humanitaire ramp houden we als gemeente een noodhulpcollecte. En de diaconie roept u op dit doel van harte te ondersteunen via de collecte bij de uitgang. En dat zal volgende week plaatsvinden. En de diaconie roept u bij deze al op daar rekening mee te houden. Meer informatie kunt u vinden op de zondagsbrief. De collecte in deze dienst. Voor de slotzang zijn de twee collecten die bestemd zijn voor de kerk. En de derde collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds bestemd. We gaan nu samen zingen, Psalm 107, de versen 1 en 16. En de kerkenraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe. Thank you.
In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Ik stel u voor te zingen, gemeente, van Psalm 25, de versen 2 en 3. Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En het derde vers, denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Psalm 25, de versen 2 en 3. Laten wij nu in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En laten wij daarna uit Psalm 115 het 9e vers zingen. In het stille graf zingt niemands Heeren lof. Het zieloos lijf gedompeld in het stof kan hem geen glorie geven. Maar onze tong zingt tot in eeuwigheid des Heeren lof. Psalm 115, vers 9, na de geloofsbelijdenis. En laat ieder nu in zijn of haar hart deze woorden meespreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald is in de hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu met elkaar bidden. Laten wij de Heere bidden om de opening van zijn woord en de leiding door de Heilige Geest. Ik wil in dit gebed ook dankzegging doen voor het feit dat de broeders die gekozen en benoemd zijn tot ambtsdrager hun verkiezing en hun benoeming ook mochten aanvaarden. Vader in de hemel, wat een voorrecht dat wij u zo mogen aanspreken. Vader, met die naam heeft uw eigen Zoon, onze Heere Jezus, zijn gemeente aangemoedigd tot u te gaan. Hij die bij u van de hemelse troon vandaan gekomen is, bij u de Vader, die uit die hemelse heerlijkheid neergedaald is naar deze aarde, die de hemelse luister achter zich heeft gelaten om mens te worden. Mens te worden als wij. En deel te krijgen aan dit menselijke bestaan. Getroffen als het is door achteruitgang, vergankelijkheid, moeite en pijn. En dat hij, Heere, mensen die zo ver bij u weggeraakt zijn, weer teruggeroepen heeft, terughaalt. En Heer weer bij u brengt. En hen dan zelfs aanmoedigt om u weer vader te noemen. Heer, vanmiddag willen wij erbij stilstaan wat het onze heiland heeft gekost. Om dat mogelijk te maken. Dat wij weer tot u konden gaan. Dat er vrij toegang is. Dat er verzoening is. Wat het hem gekost heeft in de gang van zijn lijden, zijn kruisiging. En als wij vanmiddag het heerlijk en heilig evangelie gaan lezen en horen, wilt u dan maken dat wij het goed zullen volgen. Dat we heel aandachtig zullen zijn. Dat we de lezing van de Heilige Schrift zullen volgen met eerbied en ontroering. Ook de prediking die daarop zal volgen. En wilt u door uw Heilige Geest geven dat we er als het ware bij mogen zijn. Dat we erbij bepaald worden wat dat was, wat toen gebeurde en wat dat voor nu betekent. Wilt u uw zegen geven, Heren, over het horen van uw woord? Wilt u uw zegen geven over het horen van de prediking? Laten we echt mogen luisteren. En wil ook geven, Heren, dat uw woord niet leeg terug zal keren, maar dat het zal doen wat u behaagt naar uw eigen belofte. We bidden u voor ieder. U weet hoe we hier zijn gekomen. Weet alles wat we met ons meedragen. Onze leeftijd, Heren, verschilt. Onze achtergrond. De vragen die ons bezighouden. De dingen die ons overkomen zijn. De dingen die we gedaan hebben. Maar u, Heren, bent éénzelfde Heren, één God voor allen. En wilt u maken dat dat ene woord van vanmiddag voor ieder van belang mag zijn. En dat bidden we ook, Heren, voor hen die niet hier in de kerkzaal samenkomen, maar die op afstand deze dienst toch ook meemaken via de media die ons daarvoor ter beschikking staan. En wij bidden u, Heren, dat ze er ook echt op die manier bij mogen zijn. En dat ze zo ook de gemeenschap mogen ervaren. Dat is iets rijks en iets kostelijks. Wij willen u van harte danken, Heren, dat broeders die gekozen en benoemd zijn voor ouderling en diaken hun benoeming mochten aanvaarden. U hebt hen bereidwillig gemaakt en zij hebben de vrijmoedigheid gekregen. En wij bidden u, Heren, dat u hen wil zegenen. De tijd die voorafgaat aan hun bevestiging, laten ze daar naartoe mogen leven, maar ook wij als gemeente, en wil hen sterken en bemoedigen. Heren in de hemel, we danken u dat we tot u mogen gaan. We danken u voor deze mooie dag. Deze zondag die door het prachtige lenteweer ook wordt omgeven. Waardoor uw glorie, uw grootheid alleen maar wordt onderstreept. Wil onze dank aanvaarden en wil ons gebed verhoren. Om Jezus wil. Amen. De schriftlezing is uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas. En wij lezen met elkaar Lucas 23, daarvan de versen 13 tot en met 43. Dus Lucas, hoofdstuk 23, de versen 13 tot en met 43. En ik stel u voor om daarna te zingen, Psalm 16. Psalm 16 en daarvan het vijfde vers. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong, mijn eer zingt Godgewijde tonen. Ook zal mijn vlees thans afgesloofd ten spijt des vijands in de grafkuil zeker wonen. Maar gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten. Uw heilige zal van geen verderving weten. Psalm 16, vers 5, straks na de schriftlezing. Lucas 23, vanaf vers 13 tot en met 43. Nadat Pilatus de overpriesters en de leiders en het volk bijeengeroepen had, zei hij tegen hen: u hebt deze mens naar mij toegebracht als iemand die het volk afvallig maakt. En zie, ik heb hem in uw aanwezigheid ondervraagd, maar ik heb in deze mens niets gevonden dat hem schuldig maakt aan die dingen waarvan u hem beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb u naar hem toegestuurd en zie, er is door hem niets gedaan wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. Hij was immers verplicht op het feest voor hen iemand los te laten. Maar de hele menigte schreeuwde als één man, weg met deze en laat voor ons Barabbas los. Dat was iemand die om een of ander oproer dat in de stad plaatsgevonden had en om een moord in de gevangenis geworpen was. Pilatus dan sprak hen opnieuw toe omdat hij Jezus wilde loslaten. Maar zij riepen terug, kruisig hem, kruisig hem. Hij zei echter voor de derde keer tegen hen, wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Ik heb niets in hem gevonden wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. Maar zij drongen met luid geroep aan en eisten dat hij gekruisigd zou worden. En hun geroep en dat van de overpriesters kreeg de overhand. En Pilatus besliste dat hun eis zou worden ingewilligd. En hij liet hun de man los die om oproer en moord in de gevangenis geworpen was, om wie zij gevraagd hadden. Maar Jezus leverde hij over aan hun wil. En toen zij hem wegleidden, grepen ze een zekere Simon van Cyrene, die van de akker kwam, en legden hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. En een grote menigte van volk volgde hem, ook een menigte van vrouwen, die zich op de borst sloegen en hem beklaagden. En Jezus keerde zich naar hen om en zei, dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen waarin men zal zeggen, zalig zijn de onvruchtbaren en de schoten die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Dan zullen zij beginnen te zeggen tegen de bergen, val op ons en tegen de heuvels, bedek ons. Want als zij dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren? En er werden ook twee anderen weggeleid, misdadigers, om met hem ter dood gebracht te worden. Toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden ze hem daar met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpten ook hun leiders hem. Zij zeiden, anderen heeft hij verlost, laat hij nu zichzelf verlossen, als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. En zij zeiden, als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters. Dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hing, lasterde hem en zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem. Vreest zelfs u, God, niet nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus, Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig is ieder die deze woorden van God hoort en ze ook bewaart. De tekst voor de preek is uit het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 23, het eerste deel van vers 34, waar Heer Jezus bidt. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Laten we straks na het amen van de preek zingen uit Psalm 103, vers 2 en vers 7. Vers 2, loof hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. En vers 7, geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen, dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Psalm 103, de versen 2 en 7. Gemeente en eventuele gasten van buiten de gemeente. Wij zijn in Nederland de tijd ver ontgroeid waarin een publieke terechtstelling tamelijk normaal werd gevonden. Wij zouden zoiets niet meer kunnen aanzien. In vroege tijden lag dat anders. Mensen waren harder, zo niet veel harder dan nu. In ons hedendaagse humane Nederland is het bekijken van harde scènes, harde sterfscènes, nog voorbehouden aan het medium film in de vorm van speelfilms of games. Daar vindt de menselijke behoefte aan geweld tegenwoordig onder ons veelal een uitlaatklep. De beelden die de evangelist ons hier voorschotelt zijn te erg voor woorden. Niet alleen vanwege wat de ene mens de andere mens aandoet, maar vooral omdat het Gods eigen zoon is. De middelaar tussen God en mensen. Hij is het die zo verschrikkelijk wordt toegetakeld. En je adem stokt wanneer je het laat doordringen tot je ziel. En brengt in opperste verwarring. Hoe kan dit zomaar gebeurd zijn? Hoe kan dit waar gebeurd zijn? We staan er vanmiddag bij stil en het thema vanmiddag is de gekruisigde bid voor zijn beulen. De gekruisigde bid voor zijn beulen. En wij willen allereerst letten op de positie van de gekruisigde en vervolgens op de positie van zijn beulen. En tenslotte wil ik met u ingaan op de betekenis van wat hij bidt. De betekenis van zijn gebed. Allereerst de positie van de gekruisigde. Hij is Gods eigen zoon. Elk ander mens zoiets aandoen als een kruisiging was al misdadig. Een executie op zichzelf genomen, is door de Heere God nooit afgekeurd. En u weet het, in de wet van Mozes in bepaalde situaties zelfs bevolen. Maar om iemand daarbij opzettelijk te pijnigen, laat staan iemand opzettelijk langdurig te pijnigen, niet. Dat heeft de Heere nergens gezegd, dat dat ooit zou mogen. En iemand zo te kwellen en te pijnigen als bij een kruisiging, dat was meer dan barbaars. En degene die dit overkomt, te midden van twee misdadigers, op degene op wie echt het volle licht valt, onze Heere Jezus Christus, dat is de enige mens die zelf nooit iemand gekweld heeft. Nooit. Heeft nooit iemand geslagen. Heeft nooit geweld toegepast op een ander mens. We kunnen zeggen, soms verbaal geweld, want hij heeft soms best wel dingen gezegd tegen mensen die schokkend waren of die mensen in grote verlegenheid hebben gebracht. Maar heeft nooit iemand gekweld, de Zoon van God. Hij leefde uit liefde, van het begin van zijn leven tot het einde. Hij was degene van wie de schepper, de grote schepper van alle dingen, die onmetelijke, die eeuwige God, gezegd heeft. Heeft het verschillende keren gezegd. Deze is mijn zoon. Hij is mijn geliefde zoon. Hij kwam uit de hemelse sfeer in het aardse. Hij kwam vanuit het op één lijn staan met de schepper van het heelal naar deze kleine, nietige, maar ook zo bedorven aarde. Het toneel waarop de schepselen van God in verlorenheid zijn geraakt. De onmetelijke, de eeuwige God die miljoenen lichtjaren verre te boven gaat door zijn eeuwige oorsprong. Hij is in de gedaante gekomen van een tijdelijk en vergankelijk wezen om dichtbij ons te kunnen komen, dichtbij ons mensen, zo dichtbij als maar mogelijk was. Om echt naast ons te komen staan. Om deel te krijgen aan ons aardse bestaan. En zijn positie hier aan het kruis is de positie van een veroordeelde, van een misdadiger. Ja, jongens en meisjes, dat zeiden de mensen van hem. Zij zeiden, hij is een misdadiger. Wat erg. Waarom zouden ze dat van de Heer Jezus hebben gezegd? Daarbij het kruis, hij is een misdadiger. Terwijl ze best wisten, hij heeft nooit iets misdadigs gedaan. Hij heeft altijd alleen maar goede dingen gedaan. Goede woorden over de Heere God gesproken tegen de mensen. Genezingen gedaan. Mensen die verlamd waren, kreupel. Die gemaakt dat ze konden lopen. Blinden heeft hij weer ziende gemaakt. Men wist dat. Wat was dan de misdaad? Hij had nooit anders gedaan dan goede dingen. Maar de uitspraak van de rechter, Pilatus, was, hij is een misdadiger. Anders had hij niet gekruisigd kunnen worden. Ja, Pilatus heeft al gezegd, ik vind geen schuld, maar heeft hem toch veroordeeld. Want het volk vond dat hij weg moest. Waarom? Hij was de mensen tegengevallen uiteindelijk. Ze hadden gehoopt, toen hij daar Jeruzalem binnentrok, het ezeltje. Nu komt hij optreden als koning. Nu gaat het wat worden. Nu wordt hij de Messias. Nu komt hij ons bevrijden van de overheersers van de Romeinen. En nu breekt er een gouden tijdperk aan voor Israël. Maar dat gebeurde niet. Er gebeurde niet wat ze van hem hadden gehoopt. Wat ze hadden verwacht. En er kwamen andere gevoelens bij. Ze dachten eraan dat hij door zijn manier van spreken deed alsof hij aan God gelijk was. Dat namen ze hem ook bijzonder kwalijk. Hij is een godslasteraar, zeiden ze. Dus wat de mensen ervan zeiden was uiteindelijk, hij is een misdadiger en hij moet worden gestraft. Maar van God uitgezien was het heel anders. Want vanuit de Heere God gezien was hij een priester. Een dienaar. De hoogste priester die er ooit maar geweest is. De bemiddelaar tussen hemel en aarde. En hij is priester, jongens en meisjes, de Heere Jezus. Je zou het niet denken als hij aan het kruis hangt, zo geslagen, zo bebloed. Hij ziet er niet uit als een priester, maar hij is wel priester. Hij is priester doordat, want jullie weten het wel, wat priesters deden bij de tempel en daarvoor ook al in de tabernakel. Zij brachten offers, offers van dieren. Daarbij vloeide veel bloed. En die offers lieten zien, er moet leven gegeven worden om zondaren vrij te kunnen spreken. En nu hangt de Heer Jezus daar zelf als offer. Hij is de priester die zijn eigen leven opoffert. En die wordt als een lam. Hij geeft zijn eigen leven daar aan het kruis. Maar, nog iets, dat was ook iets wat andere priesters deden. Een priester had ook als taak om te bidden tot God voor de zondaren. En dat is precies ook wat de Heer Jezus hier nog doet aan het kruis. Hij bidt. Hij bidt voor de mensen die daar zijn. En wij staan erbij, of we zitten erbij, we zitten in de kerk vanmiddag. En wij kijken er als het ware naar. Via het evangelie krijgen wij blik op wat hier gebeurt bij het kruis. De evangelist wil dat ook. De evangelist dwingt ons er als het ware toe om erbij te zijn. Om ons de volle aandacht op te richten. Of wat daar gebeurt aan dat kruis. Hij wil ons deelgenoot maken van dat gebeuren. Kijk er niet van weg. Loop er niet voor weg, maar ga erop in. En hij roept ons namens de Heere God toe in de kracht van de geest. De evangelist, sluit uw hart niet af. Maar laat de volle waarheid van wat hier gebeurt in u doordringen. En prent met name de woorden in van de stervende priester. Urenlang heeft hij daar gehangen. Het zware, intense lijden heeft hem onnoemelijk grote krachtsinspanning gekost. En het is logisch dat hij daarbij niet veel woorden meer wist uit te brengen. Wat is er met hem gesold? Zijn lichaam was afgebroken. Al zijn energie was vervlogen. Nee, veel woorden konden er niet meer over zijn lippen komen. Het mag al een groot wonder heten dat hij enkele keren nog iets verstaanbaars heeft kunnen uiten. Maar dat is wel gebeurd. Er zijn enkele woorden geweest die hij aan het kruis heeft gesproken. En de kerk heeft die laatste woorden van Jezus, want dat zijn zijn laatste woorden, ja, altijd beschouwd als de meest kostbare juwelen die er zijn in die schatkist van Gods woord. Laatste woorden van een stervende zijn heel vaak van bijzondere betekenis als we ze kunnen opvangen. Dat geldt van ieder mens al, maar woorden van Jezus. De woorden van de zichzelf opofferende hoge priester. Men heeft opgemerkt dat als je de woorden die Jezus gesproken heeft aan het kruis, als je die als het ware bijeensprokkelt uit de vier evangeliën, dan kom je op een aantal van 7. Dan zijn er 7 van die, ze heten kruiswoorden. Opmerkelijk vond men, want 7 is in het getal, in de Bijbel het getal van de volheid. Reden te meer om te stellen dat het stuk voor stuk uiterst, uiterst kostbare woorden zijn. Heilige woorden. Nog kostbaarder dan kostbaar, want alle woorden van God zijn kostbaar. En heel de Bijbel, zoals de psalm het ook zegt, de woorden van de Heere zijn zuiver als zilver, gesmolten in de smeltkuil, gelouterd tot 7 maal toe. Maar deze woorden, ja, zijn meer dan heilig. En laten we ze horen en tot ons hart doordringen. Dat is de positie van de gekruisigde. Dan de positie van de beulen. Ja, hoe komen zij voor in deze geschiedenis? Wat is hun plek? Wat is hun positie? Als de Heere bidt, want dat is onze tekst vanmiddag. Als de Heere bidt, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Wie zijn dan die zij? Ja, dat zijn, vanzelfsprekend, de beulen. Dat zijn de Romeinse soldaten. Het Nederlandse woord beul komt uit het Germaans en dat hangt samen met ons woord bode. Een beul is iemand die namens het gerecht een vonnis ten uitvoer brengt. Een ander woord dat vroeger wel werd gebruikt is het woord scherprechter. Hij wordt er als een bode op uitgestuurd om namens de autoriteiten een bevel ten uitvoer te brengen. Hij gaat in opdracht van, en dat het hier soldaten waren, doet er dan niet zoveel toe. Ze functioneren hier feitelijk als gerechtelijke dienaren. En ze staan ook onder leiding van een bevelhebber. Dat kun je even later lezen in vers 47. Er was bij een hoofdman over 100. Maar, hoewel Pilatus eindverantwoordelijk was, hij had die hoofdman over 100 met zijn soldaten naar het kruis gestuurd en de opdracht gegeven om Jezus te kruisigen. En hoewel die militairen optraden als de uitvoerders, voerden de beulen wel degelijk ook de volkswil uit. Want jongens en meisjes, het zijn wel die Romeinse soldaten die de Heer Jezus hebben vastgespijkerd daar aan het kruis. Wat betekent dat dan? Dat zij alleen schuldig waren, die soldaten die dat hebben gedaan? Of was er toch nog meer? Want al die mensen die daar nu bij dat kruis stonden en erbij waren, die hadden nog maar heel kort daarvoor hadden ze geroepen keihard, kruisig hem, kruisig hem. Dat hadden die soldaten niet geroepen. Maar dat hadden de mensen van het volk geroepen. Kruisig hem, kruisig hem. En misschien probeer je eens in te denken, jongens en meisjes, dat je daarbij was. Bij die menigte, het is heel druk, bij Pilatus. Vaders, moeders, er zullen misschien ook wel kinderen bij geweest zijn. En dan zie je op een gegeven moment dat die vaders en die moeders willen niks meer van Jezus weten. Ze zeggen, ja, deze Jezus, dat wordt niets. En deze man kan niets voor ons betekenen. En hij is eigenlijk toch maar een bedrieger. En dan willen we hem weg hebben. Kruisig hem. En dan gebeurt er iets van, iedereen gaat dat dan heel hard roepen. En dan word je heel gauw meegenomen. Misschien kun je het wel voorstellen dat als je er zelf bij gestaan had, dat je misschien ook wel heel makkelijk had meegeroepen. kruisig hem, kruisig hem. Dus zoals Jezus als het slachtoffer de zondigende mensheid vertegenwoordigt en hun zonden in zich draagt, zo vertegenwoordigen ook de gerechtsdienaars de zondigende mensheid. Op een andere manier. Misschien vindt u dat een vreemde gedachte, maar ik zal proberen het toe te lichten. Als in ons land een misdadiger wordt berecht en gestraft, dan gebeurt dat door middel van de autoriteiten die wij als hele Nederlandse volk uiteindelijk hebben gekozen. Om nog iets anders te noemen, toen een aantal jaren geleden onze regering F-16's inzette in Syrië, kon je er niet onderuit om als medeburger te erkennen, wij hebben die F-16's ingezet, wij als Nederland. Zeker in een democratie geldt dat, ook al zou je er persoonlijk niet achter staan. Ook in landen van de oudheid, het waren meestal geen democratieën, was gezag altijd bevoegd gezag. Denk maar aan Israël. Denk maar aan de tijd dat in Israël voor het eerst een koning werd aangesteld. Denk maar aan koning Saul. Dat was niet de wens van de Heere. Dat was de wens van het volk. Het volk wilde een koning. Het volk was gewaarschuwd. Als je daaraan begint aan een koning, het heeft ook wel grote nadelen, mensen. Mensen willen autoriteiten en die autoriteiten treden dan op voor het volk. En rondom het kruis wordt dat ook bijzonder duidelijk zichtbaar. Het wordt zichtbaar gemaakt door de evangelist als hij zegt in vers 35 dat het volk stond toe te kijken. En dat sommigen zelfs zo ver gingen om de Heer Jezus te beschimpen. De mensen staan erachter. De mensen staan erachter. Dat betekent dat de Heer Jezus in eerste instantie bidt voor die Romeinse soldaten die hem daar aan het kruis hebben vastgenageld en die na het uitvoeren van hun gruwelijke taak heel onverschillig daaronder aan het kruis gaan zitten dobbelen en de kleren van de Heer Jezus verdelen. Maar de Heer Jezus bidt in tweede instantie ook voor allen die medeplichtig zijn. Voor allen die medeplichtig zijn. En als het zo is dat de Heer Jezus alle zonden van de wereld op zich neemt, dan is het ook mijn zonde. En dan ben ik ook medeplichtig. En als Jezus dan bidt, want zij weten niet wat ze doen, dan krijgt het nog een bijbetekenis boven de betekenis die ik straks aan de orde stel. Wij mensen in het algemeen beseffen niet dat wij allen, alleen al door als zondaren te leven in deze wereld, mede verantwoordelijk zijn voor de dood van Gods Zoon, die immers voor zondaren gestorven is. En nu gaan we nader in op de betekenis van zijn gebed. Ik wil beginnen met iets te zeggen over die aanspraak Vader. Hebben we dat vanmiddag ook mogen doen in ons gebed. Begonnen we ook met de Heere aan te spreken als Vader. Ja, jongens en meisjes, wij mogen God een Vader noemen. Maar voor Jezus was God nog op een andere manier Vader dan hij Vader voor ons mag zijn. Waarom? Omdat Jezus, voordat hij op de aarde kwam, uit de hemelse heerlijkheid kwam. En daar was hij als de Zoon altijd al bij zijn Vader. Voor ons was dat niet zo. Jezus kon dat als geen ander tegen God zeggen, Vader. Hij kwam bij de Vader vandaan. God was zijn Vader van eeuwigheid. Wat geen enkel mens kan zeggen. En dat wij de Heere Vader mogen noemen, is alleen maar mogelijk wanneer hij ons als gevallen schepselen weer verzoent met God. Als hij het weer in orde maakt tussen boven en beneden. De Heer Jezus kon God ook Vader noemen, omdat hij mens was. Hij was mens in een menselijk lichaam, in een geschapen lichaam, geboren uit een vrouw. Lucas, dezelfde evangelist, als waar we nu veel verder op in het boek uit gelezen hebben. Lucas laat dat zien helemaal aan het begin van dat boek, in het geslachtsregister, in Lucas 3. Daar zie je, als je erop naslaat, in Lucas 3, uiteindelijk is de Heer Jezus via het hele menselijke geslacht ook als mens een zoon van Adam. En Adam wordt in Lucas 3 vers 38 genoemd zoon van God. Als geschapen mens. De in zonde gevallen mens heeft dat zoonschap weliswaar verbeurd, maar Jezus heeft het hersteld. En dan probeer je voor te stellen, hoe zal dat overgekomen zijn op de aanwezigen? Dat Jezus hier God zijn vader noemt. Stel je toch voor dat je daarbij was. Het moet hen hebben verbaasd dat iemand die in hun ogen een godslasteraar was, die er prat op ging zo dicht bij God te zijn en zich aan God gelijkstelde, want daar hadden ze hem van beschuldigd, dat hij nog steeds, nu hij zo moest lijden, God zo durfde aan te spreken. Zo intiem. Alsof hij hem vertrouwde als een zorgzame vader. Nou, zij wisten wel beter, de mensen daar beneden aan het kruis. God kon helemaal geen liefhebbende vader voor hem zijn. Anders had hij hem niet zo verlaten. Maar de Heer Jezus legt hier dus een publiek getuigenis af dat rechtstreeks indruist tegen het oordeel van de mensen. Zij oordelen godslasteraar. Hij getuigt, nee, mijn vader. Ik hoor er nog iets in. In het Oude Testament wordt God niet vaak vader genoemd. In het Nieuwe Testament volop, dat is door de Heer Jezus gekomen. In het Oude Testament niet zo vaak. En een van de plaatsen waar God met een vader wordt vergeleken, dat is Psalm 103. Psalm die ook gezongen wordt in deze dienst, straks in het Amen. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. Bekende regel. In die naam vader alleen al ligt voor de Heer Jezus een pleitgrond om het op te nemen voor zijn kwelgeesten. Een vader ontfermt zich over zijn kinderen. Maar u kunt zeggen, ja, maar Psalm 103 zegt, God wil zich als een vader ontfermen over wie hem vrezen. En dat doen deze mensen helemaal niet, God vrezen. Dat is waar. En daar wringt ook iets, dat roept vragen op, daar ga ik zo dadelijk ook nader op in. En daarbij betrek ik nog een andere vraag, die samenhangt met die vraag of God ook mensen kan vergeven die hem niet vrezen. Waarom kon Jezus de vergeving zelf niet uitspreken aan het kruis en vroeg het niet aan zijn vader, terwijl hij wel vergeving uitgesproken heeft bij zijn aardse leven? Denkt u bijvoorbeeld maar aan de geschiedenis van de verlamde man. Die verlamde man uit Markus 2. Jullie kennen dat ook wel, die Bijbelse geschiedenis, jongens en meisjes. Vier vrienden die een verlamde vriend meenemen. En het is heel druk bij het huis waar Jezus is. En ze willen er per se komen. En dan maken ze een gat in het dak en dan laten ze die verlamde man zakken, zodat hij vlak bij Jezus voor zijn voeten terechtkomt. En wat gebeurt er dan? Nog voordat de Heer Jezus die verlamde man geneest, dan zegt Jezus, zoon, uw zonden zijn u vergeven. Om met het laatste te beginnen, Jezus vergaf die verlamde man de zonden, omdat, zoals er staat, hij hun geloof zag. Die man en zijn vrienden zochten Jezus. Ze zochten hun heil bij de Heer Jezus. Ze wilden hem koste wat kost benaderen. Dat was een blijk van geloof. Maar bij het kruis is daar niets meer van te bespeuren van geloof. Mensen komen daar niet naartoe, naar dat kruis, om hun heil bij Jezus te zoeken, maar om hun afkeer van hem te laten merken. Dat is een kolossaal verschil. Dus Jezus kon op dat moment niet zomaar zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Maar het was wel zijn hartewens. Het sneed hem door de ziel. Dat al die mensen die hem dit aandeden zo verschrikkelijk zondigden tegen zijn hemelse vader. Dat lijden verergerde het lichamelijke en het psychische lijden dat hij sowieso al moest doorstaan. Want hij besefte als niemand waar ze mee bezig waren. Hij vond het vreselijk als mensen verloren zouden gaan vanwege hun kwaad. Want hij was toch in de wereld gekomen om zondaren te behouden? Hij was toch in de wereld gekomen om te bewerken dat mensen in de Heere gingen geloven en dat ze hun schuld zouden inzien? Zo lief hadden hij en zijn vader deze wereld gehad. En nu ziet hij voor ogen hier onder het kruis dat het allemaal wel te vergeefs is wat hij is komen doen in de wereld. De mensen laten hem vallen, stuk voor stuk, de een en dan de ander. Hun zonden zijn ten hemel schreiend. En dan zegt de Heer Jezus, ze weten niet wat ze doen. Wat bedoelt hij dan? Ja, dat gebeurt nog steeds. Dat mensen niet weten wat ze doen. Als er gezondigd wordt. Ik denk aan de aanslag van afgelopen maandag in Utrecht. Wist Gökman Tanis wat hij deed? De een zal zeggen ja. Maar als je de berichtgeving leest, dan zou je voor hetzelfde geld kunnen zeggen nee. Want het is niet helder. Maar zeer de vraag, wat heeft deze man bewogen? Maar laten we het maar wat dichter bij onszelf houden en denken aan onze eigen zonden. Wij zijn niet als de aanslagpleger in Utrecht. Maar Jezus gaat niet alleen voor de zonden van zulke misdadigers aan het kruis, ook voor mijn zonden. Want de Heere haat alle kwaad. Hij heeft een afkeer van alle zonden, zelfs in het in mijn ogen alleronschuldigste kwaad. De Heere kijkt er anders tegenaan. Zelfs vanwege de minste of geringste afwijking kan ik voor hem niet bestaan. Het botst met zijn heiligheid, maar daar ben ik mij zo vaak niet van bewust. Of ik wil het niet zien. Of ik ga eromheen. Of ik maak het allemaal veel kleiner dan het in de ogen van de Heere God is. Ik weet ook zo vaak niet wat ik doe. In de wetgeving van Mozes, en dan denk ik bijvoorbeeld aan Leviticus 4, maar er zou meer te noemen zijn. Leviticus 4 is sprake van zonden die iemand niet opzettelijk doet. Je kunt aan allerlei dingen denken. Het kan gaan over iemand die bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaakt, maar hij had het niet in de zin. Het was niet zijn bedoeling, maar het was wel iets kwaads wat hij veroorzaakte. Het kan ook zijn dat iemand zondigt, maar hij wist eigenlijk niet dat de Heere dat verboden had. Dat de Heere daar zo heel anders tegenaan keek dan hij het doet. Hij had het zich nooit gerealiseerd. En dan zegt Leviticus 4, ook voor zulke zonden is verzoening nodig. Verzoening bij het altaar. Zulke dingen gebeuren in ons leven ook. Ik denk er bijvoorbeeld aan dat ons nu pas meer en meer de ogen open gaan voor het feit hoezeer wij de aarde decennia lang hebben uitgeput qua energie. Maar wij voelden dat niet zo. Wij hebben dat niet zo beleefd, want wij gingen maar onze gang. En we gooiden ieder jaar weer een schepje bovenop, doordat we nog weer meer apparaten nodig hadden dan het jaar daarvoor. Ik denk eraan dat wat nu ook heel actueel is, dat het insectenbestand in de wereld schrikbarend terugloopt. Dat heeft grote gevolgen straks voor alle leven als het zo doorgaat. Wij mensen met elkaar, zonder met de beschuldigende vinger naar die of die te wijzen, wij mensen met elkaar hebben dit op ons geweten. Maar zou je ook kunnen zeggen, wij wisten niet wat we deden of wij wisten niet wat we nagelaten hebben en we lieten het maar gebeuren. En u zegt misschien, maar zulke dingen zijn toch niet zo erg? Ze zijn toch niet zo erg als wat die soldaten daar deden aan dat kruis? Zeker, ik weet van onderscheid. Maar ik weet ook, en ik heb het al gezegd, dat wat ze deden ook symbool staat voor alles wat de mensheid gedaan heeft en nog doet wanneer ze zondigt. En een zonde die ik apart noem, is de zonde van het voorbijgaan aan Jezus. Het geen boodschap hebben aan de Heere. Als wij aan de Heer Jezus voorbij leven, en dat gebeurt ook bij kerkleden, als mensen dat mensen niet meer naar de kerk gaan, misschien gaan ze nog wel, maar het boeit hen niet meer. Ze kennen geen verlangen om regelmatig in de nabijheid van God te komen. Dan wordt Christus eigenlijk als het ware opnieuw gekruisigd. Want hij die uit liefde voor zondaren alles heeft gegeven, krijgt dan van ons niets. Stank voor dank. Maar ik denk dat veel mensen die de Heer Jezus negeren, buiten de kerk, binnen de kerk, niet weten wat ze doen. En dat maakt het niet minder erg. Ik zeg het ook niet omdat het vergoelijkt kan worden. Ik zeg het omdat Jezus voor al zulke zondaren bidt. En ook voor de zondaar die ik zelf ben. En zijn diepste verlangen is dat de zondaar zich bekeert en terugkomt van zijn schadelijke weg. En hij bidt dat de Vader niet onmiddellijk zal oordelen, maar die onwetende mens ook nog de kans geeft om op zijn schreden terug te keren. Zodat de Vader nog mensen zal vinden over wie hij zich kan ontfermen, die hem gaan vrezen, zoals Psalm 3 het zegt. Gemeente, Jezus heeft dit gebed gebeden als hoge priester, pleitend voor zijn volk. Pleitend voor al die zondaren die hem gegeven waren en die nadien berouw zouden gaan vertonen. En hij heeft dit gebeden in de overtuiging dat de Vader dat gebed ook zou verhoren. Want juist daartoe was Jezus in de wereld gekomen. En had hij het zo ver laten komen als nu om zondaren te bevrijden. En dan zie je het ook gebeuren. Vanaf Pinksteren. Vanaf Pinksteren zie je het gebeuren dat er massa's mensen komen die het gaan inzien. Wat er gebeurd is. Waar ze bij geweest zijn. Nog maar kort tevoren. Wat ze hebben gezien. En die zich dan pas gaan afvragen. Maar nu? Wat nu? Wat moeten we doen? En dan zal Petrus, die het ook zo verschrikkelijk had laten afweten, Petrus, die later begenadigd wordt, dan zal Petrus zeggen tegen die mensen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. En de mensen dan, bijvoorbeeld de Romeinse soldaten die niet wisten wat ze deden en die het misschien ook nooit aan de weet gekomen zijn, omdat ze misschien overgeplaatst zijn, misschien wel hier terecht gekomen zijn, de lage landen, die nooit geraakt zijn geweest door de boodschap. En de lijn doortrekkend, de mensen die nu in zonde leven en het evangelie bereikt hen niet, daar kunnen we niet zoveel over zeggen. Maar dit ene weet ik: wie de Zoon ongehoorzaam is en wie niet gelooft terwijl het geloof hem gepredikt is, en je hebt gezien, wordt veroordeeld. Naar Jezus' eigen woord in Johannes 3 vers 18. Maar dat Jezus' hart naar hen uitgaat, weet ik ook. Want hij bidt hier om ontferming voor de mensen die nog ongehoorzaam zijn, maar in de hoop dat ze gehoorzaam mogen worden. En ik weet, en daar ga ik mee eindigen, ik weet dat er mensen zijn die wel weten wat ze doen. Jezus noemde ze eens mensen die zondigen tegen de Heilige Geest. Zij hebben ingezien, hij is het. Hij moet het wel zijn. Niettemin verwerpen ze hem en lasteren ze. Je zou zeggen, voor hen heeft Jezus niet gebeden hier. Want hij bad voor degenen die niet wisten wat ze deden. Niet voor degenen die het wel wisten. En hoe het er ook met onszelf voor staat, gemeente en gasten. Laat dit gebed van de stervende hoge priester ons in ieder geval dagelijks op de knieën brengen. Om de Heer Jezus met diepe ontroering en grote dankbaarheid aan te roepen en te huldigen. Dank, Heer Jezus, voor uw grote erbarmen en uw onbegrijpelijk grote zondaarsliefde. Amen. Laten wij nu danken en bidden. Heren, wij danken u voor uw heerlijk en heilig evangelie. En wij bidden u dat we het mogen meenemen. Alles wat hier vanmiddag is gehoord. In de schriftlezing, in de preek. Maar wat ook via de psalmen tot ons gekomen is. En we bidden u, heren, dat we dat daar nog van mogen proeven nadat we hier vandaan zijn gegaan. Ook thuis. We danken u, heren, voor uw buitengewoon grote goedheid en genade. We danken u, heren, voor uw vaderlijke zorg, uw ontferming. En wij danken u dat u wacht op mensen die nog moeten gaan komen. U hebt hen al in gedachten. Misschien zijn er ook hier in de gemeente. Misschien zijn er ook hier die zich van u afkeren, naar u voorbij leven. En eigenlijk nog niet weten waar ze mee bezig zijn. Laten ze het mogen zien. Laten hen de schellen van de ogen mogen vallen. Dat ze ontdekken wie u vader bent en wie uw zoon is. De Heer Jezus, van wie u hebt gezegd. Deze is mijn zoon, de geliefde. Hoort naar hem. Wij bidden u, heren, om uw zegen over de komende week. Wilt u ons geven dat we dag in, dag uit gevuld mogen zijn met uw Heilige Geest. Wij bidden u dat we in uw wegen mogen wandelen. We bidden u om onderscheid. Dat we mogen zien welke keuzes we hebben te maken. Het leven is vaak complex. We weten het niet altijd welke kant we uit moeten. Moeten we die of die keuze maken? Moeten we links gaan of rechts gaan? Heren, we hebben gelukkig uw woord. Dat is een lamp voor onze voet. Het licht op ons pad. Het ligt ons bij. We hebben het wel iedere dag nodig. En we moeten er ook in studeren, omdat niet alle antwoorden zomaar pas klaar voor het opscheppen liggen. Het is de bedoeling, dat is ook uw bedoeling, dat we ons erin verdiepen. Help ons daarbij, heren. En wil geven dat we dat ook als gemeente mogen doen. Wat is het heerlijk om gemeente te mogen zijn. Om juist ook in het bezig zijn met uw woord, het samen te mogen doen. In allerlei verbanden. Het werk van de catechese, het werk van de verenigingen. Maar ook thuis, heren, laat overal uw woord centraal staan. En laat het ook onderwerp van gesprek mogen zijn in de komende week. Laten wij ook iets van uw licht mogen uitstralen. Laten wij, heren, voor andere mensen transparant mogen zijn. Dat ze als het ware door ons heen zien tot op u. Heren, dat kunnen wij onmogelijk in eigen kracht. In ons eigen leven zijn ook zoveel dingen die bedenkingen kunnen oproepen bij anderen. Maar geef toch voor alles dat ook door onze dienst mensen iets van u mogen ontdekken. Door onze woorden of door onze daden. Wil ons daarbij helpen. In ons gezin, in onze buurt, op ons werk, onze school, onze opleiding. En laten we zo allen mogen leven tot eer van uw grote en heerlijke naam. Ja, Heer, laat uw naam de eer mogen ontvangen in elks leven. Heer, zegen de gemeente. Zegen de gemeente in al zijn geledingen. Laat uw gaven rijk voorhanden mogen zijn. Zegt u de ambtsdragers. Wil hen sterken en bemoedigen bij hun taken. Laten ze die met vreugde mogen uitvoeren tot opbouw van de gemeente. En zegen ook de predikant en zijn gezin. Heer, ga zo met ons allen. Wil ons gebed verhoren om Jezus Christus wil. Amen. Dan zal nu de inzameling van gaven worden gehouden. De heren zegenen u en uw gaven. En ik stel u voor om dan straks daarna te zingen uit Psalm 130, de versen 2 en 4. Dus Psalm 130, de versen 2 en 4. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En het vierde vers, hoopt op den Heer, gij vromen. Psalm 130, vers 2 en 4, straks als slotzang. Gaat nu allen heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.